Goedendag en herzlich welkom bij een nieuwe aflevering van Afterpark Lounge. Mijn naam is Jaffet en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier natuurlijk met mijn fijne collega Marvin.
Ja, daar zijn we weer. Nou. Lang geleden, hè?
Goed, we gaan weer praten over Halloween.
Ja, en over de Horror Nights, hè?
Ja, de eerste twee delen hebben we in ieder geval tot en met 2013 gecoverd. In deze aflevering gaan we van start met 2014. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Net als bij de vorige aflevering was daar natuurlijk Dennis bij van Scarepot.
Goedemiddag.
Ja. Daar is hij weer.
Daar is hij weer, onze horror-expert.
Jazeker.
Dennis, voor jou, voor de beeldvorming. Jij hebt natuurlijk alle Horror Nights meegemaakt vanaf het prille begin.
Vanaf jaar 1, ik heb geen enkel jaar tot nu toe gemist.
Ja goed.
Dus alle jaren mee kunnen maken.
Goed, zullen we gewoon lekker beginnen met 2014?
Yes. Ja, die vond plaats van 26 september tot 23 oktober. Op de vrijdagen, de zaterdagen en dan de zondagen waren dan 2, 12 en 19 oktober. En dan vanaf 24 oktober tot 2 november eigenlijk dagelijks. Ook daar weer van 8 tot 12 uur. Dan gaan we even snel door de mazes heen. Mm-hmm. Dan hadden we Labor, de maze. En dat stond volgens mij inderdaad in het teken van het laboratorium. En ja, de experimenten die daar gedaan werden. Dennis, kun je daar even iets meer over vertellen?
Ja, het was een maze wat eigenlijk al begon buiten in het spookhuis. Eigenlijk was dit een soort zombie maze. Mm-hmm. Waar je buiten al hoge hek had, waar je doorheen ging, waar je wachtrij is. En je via een soort wagen die in het gebouw stond naar binnen ging.
Bijzonder. En er waren ook een soort van dierexperimenten, als ik het goed begrijp.
Ja, allemaal dierexperimenten. Je ging echt door het laboratorium heen. Je kwam zombies tegen, dieren tegen. Ook rollende olievaten, allemaal van dat soort dingen.
Die moest je dan ontwijken?
Nou, een soort constructie die ze hadden, die omhoog en naar beneden kon. Waardoor de olievaten op je afkomen gereld. En waardoor je een hele goede scare hebt.
Oh, wauw.
Oké.
Ja, want het maakt dan ook nog wel flink geluid, zeg maar. Dus dat.
Wat echt een goede scare is.
Heb je ze wel ook in andere horror events zo op die manier gezien?
Ja, want je kan die dingen gewoon standaard op een beurs in Orlando inkopen.
Oh, wow.
Maar de backstory is misschien wel wat interessanter waar die over ging.
Het stond sowieso ook in het teken van de Undead Delivery Company. En die hebben we natuurlijk in de vorige aflevering al even besproken. Een thema wat zich nu gaat ontwikkelen in de jaren.
En het was eigenlijk de plek waar die Undead Company eigenlijk de zombies creëerden voor af te leveren.
Ja, bijzonder eigenlijk.
En die zombies werden bestuurd door middel van muziek. En daar werd geëxperimenteerd mee om ze daarmee rustig te houden.
Hmm. Maar wat natuurlijk weer niet lukt, want voor een goed horrorthema, dan moet dat.
Dan ruiken ze vlees en dan willen ze menselijk vlees en dan gaan ze weer los.
Dan was het de Maze Nightmare.
Van de nachtkrab.
En dat vond, ja, inderdaad stond in het teken van de nachtkrab. En die kennen natuurlijk alle in Europa Park, dat wil zeggen de raaf.
Ja, maar is het ook echt dat van hem, het thema van hem? Of is het gewoon de nachtkrab in het algemeen?
De nachtkrab is
in
zo
het algemeen.
Ja, maar dat is ook een mythisch wezen, toch?
Ja, in principe is het een soort van wezen, ja, mythisch wezen wat eigenlijk in vooral in Zuid-Duitsland, Oostenrijk voorkomt. Die kinderen ontvoert als zij buiten spelen in het donker.
Ja, en die kennen we natuurlijk ook van verschillende filmpjes van Europa Park. Hè? Dat is de zwarte kraai met de hoge hoed. Mm. Die iedere keer roet in het eten gooit wat bij Ed en zijn vrienden.
Alleen had hij hier meer een duivelse uitstraling.
Ja.
En er is hier een heel mooi filmpje van Bram die er doorheen aan het rennen is.
Die is leuk, ja.
Overigens wel grappig, want de nachtkrab is een soort van gedaantewisselaar. Dus het kan een oud omaatje zijn die je dan toch meelokt, zeg maar. En ik weet niet of je dat ook terugzag in het spookhuis zelf?
Nou, wat je hier terugzag in het spookhuis, wat mij echt heel erg bijgebleven, is dat je eigenlijk het gevoel had alsof je in rondjes liep. Dus je kwam steeds maar terug in die slaapkamer van de hoofdpersoon.
Ah.
En de slaapkamer was steeds anders. Tot aan dat de slaapkamer op zijn kop zat of op een andere hoek zat en jij door die kamer heen ging.
Nou, dus voor je gevoel liep je inderdaad.
Liep je in cirkels, maar kwam je steeds in dezelfde kamer terecht, die toch weer op een andere manier veranderd was.
Grappig.
Bijzonder is dat, lijkt me dat wel.
Ja, en dit had ook een stukje buiten, in het bos.
Dat was de Nachtkrab Forest, als ik mij niet vergis.
Mm-hmm.
En moest, die zat daar zeg maar de tussendoor? Of die
zat er tussendoor. Voor daarna kwam je weer naar binnen en kwam je weer terug in die slaapkamer. En ook dit huis was door de Leisure Expert Groep gedaan. Net zoals de Labor Labor.
Dan hadden we natuurlijk Dead Inside 2.0. Wat dan weer een opvolger is van Dead Inside van 2013.
Eigenlijk gewoon het spookhuis met wat extra kleine aanpassingjes. Alleen nu, of die wel of niet twee etages heeft, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar het was nog steeds gewoon achter de zombies aanrennen.
Ja.
En op een gegeven moment zijn ze het spookhuis gaan verleggen. In plaats van dat je erboven uit kwam, ging je nog een stukje door achter Poseidon langs.
Oh, spannend. Want uiteindelijk is het een soort van warenhuismagazijn waar je dan doorheen gaat. Hè, met allerlei kratten en dan verschillende zombie-types en monsters erin van de Undead Delivery Corporation.
Wat een beetje het thema begon te worden.
Dan was er, en hier heb ik trouwens wel een soort van teaser van gezien online. Want ik vond het wel interessant om dat zeg maar online te volgen. Dat was de Vloek der Weerwolfs. De Vloek van de Weerwolf. En dat gaat over een vader die bij volle maan verandert in een weerwolf. Heeft een eigen gezinnetje. En zijn dochter ontdekt zeg maar dat er in het huis een kelder is met een bepaalde deur. Die zeg maar waar de vader zich ophoudt als hij dan in een weerwolf verandert. Maar ja, zij vindt natuurlijk die kelder bijzonder reet interessant. En op een avond gaat zij dus daar naartoe. En die vader die sluit zichzelf op. Maar ja, zij zit er natuurlijk ook bij en komt dan tevoorschijn. En ja, zij moet als de kamer weer uit. Dus de vader die geeft de sleutel terwijl die verandert in een weerwolf. En zij weet wel om te ontsnappen, maar ja, de deur blijft openstaan.
Ja, dat is nooit verstandig.
Nee. Leuk van dit huis is eigenlijk, kon je hier weer dingen van herkennen van de oude villa.
Oké.
Okay. Ze hebben eigenlijk dat landhuis waar die eensgezinswoning waar ze woonden, was eigenlijk nog steeds de villa. Alleen daar hebben ze de weerwolf overlay overheen gedaan.
Mm-hmm.
Met als gevolg dat hij ook wat luguberder en dat soort dingen eruit zag. Waardoor ze hem ook niet meer voor overdag voor Halloween konden gebruiken.
Want zat het nog wel op de plek waar nu...
Dit zat nog wel op de plek waar de villa heeft gestaan. Alleen die is dat jaar dus alleen voor 's avonds gebruikt. Wij hadden eerst overdag zo van, waarom wordt hij niet meer gebruikt overdag? Totdat we er doorheen gingen. Ja, oké, hij is wat bloederig geworden binnen. Dus dat kan niet meer vanaf 12 plus. Dus toen zijn ze Tutuka gaan doen.
Ah ja. En zag je ook nog zeg maar de weerwolf zelf? Die dus ook in het... Je kwam je op meerdere plekken tegen?
Je kwam op meerdere plekken de weerwolf natuurlijk tegen.
Was dat dan een scare actor of was dat gewoon was special effects?
Was scare actor.
Oh, vet.
Met een groot masker en een pak en dat soort dingen.
en zeg maar de kelderdeur, kwam je die ook nog tegen? Moest je ook nog door de kelder heen of niet?
Je kwam eigenlijk soort van in de kelderruimtes... kwam je, want er zat een kleine verhoging in en weer een klein stukje naar beneden, waardoor je het idee had of je veel naar beneden ging.
Ja.
Nice. Dan de Crypt, maar dan de Reborn versie. Wat ik daarvan begrepen heb destijds is dat in de vorige versie was natuurlijk al dat er een tijdreisconcept in zat. Ja. En dat er een aantal van die spinnen uit het oude Egypte in jouw zakken zijn meegebleven. En die zijn dus in de huidige tijd terechtgekomen. De professor die dus de experimenten uitvoerde, die was volgens mij ook in doormidden gezaagd. Ja. Die heeft het zaak niet overleefd. En aan het einde, en kan ik rustig spoileren, want ja, het huis zelf bestaat toch al niet meer. Waar zaten een soort van mensen die er zeg maar in spinnenwebben ingewikkeld waren en dan moest je doorheen.
Ja. Yo.
En een gigantische scare aan het eind weer.
Ja, om de mensen naar buiten te jagen. Heerlijk om te zien. Niet om mee te maken, maar heerlijk om te zien.
Ja, ja.
Al was die... Ik vond hem niet zo sterk als het eerste jaar.
Oké.
Okay. Het eerste jaar was die sterker.
Ja, maar goed, omdat het misschien ook dan nieuw is, denk ik.
Ja, nieuw en uitwerking en de acteurs hoe ze spelen.
Oké.
Okay. Dat is altijd de vraag daar.
Want volgens mij toen je ook, als je zeg maar het spookhuis binnenkwam, had je dus een soort van houten doodskisten aan de zijkant staan. En daar konden dan zeg maar als scare actors ook met
stokken de poppen bewegen.
Ja, precies. Wat dan wel weer een bijzonder effect is. En wat ik gezien heb, is dat ze gebruik maakten van een grote tunnel die ronddraait. Hè? En dat zie je wel vaak
een
op
vortex tunnel.
Ja.
Vreselijk.
Zoals op de kermis.
Ja. Ik heb er niks mee. Net als bij Fantasialand heb je dat ook toch? Mm-hmm. Bij die vind ik vreselijk met dat servies.
Ja, ja.
Oh my god.
Wat leuk is als je er dan voor en achter spiegels in hebt. Mm-hmm. Dan lijkt die langer.
Ja.
En als je dan iemand hebt die het niet leuk vindt. Moet je ongeveer, denk 1,5 meter voor de uitgang. Moet je stil blijven staan. Dan gaat die andere helemaal flippen. Want die vindt het niet meer leuk.
Ja, daar weet ik alles van.
Overigens zitten. Ik weet niet of er bij deze ook een bypass in zat. Voor mensen die dus.
Voor dit soort tunnels zit er altijd een bypass.
Ja, dus dan kun je eventueel dat. Ik weet dat ze hem nu ook gebruiken in het huis van de Fallen. Daar komen we zometeen nog wel op. Met de Traumatica zit die. Hebben ze hem inmiddels ook verwerkt erin. Dan was er is ook de Nightcrawler Forest. Was ook een scare zone. Ik weet niet of dat ook gedeeld werd.
Het was eigenlijk geen scare zone. Het was eigenlijk. Ja, het werd aangeprezen als scare zone. Maar het was eigenlijk weer deel van het spookhuis. Dan hebben we weer het Zombie Arrival platform.
Uiteraard.
Wat eigenlijk hetzelfde was als het vorige jaar. En dan een stukje zombies wat je eigenlijk bij de Poseidon Splash platform kreeg.
Oh ja.
Waar je gewoon wat houten kisten en dat soort dingen had. Waar de zombies achter vandaan konden springen.
Dan was er ook de End of Days scare zone. Natuurlijk ook vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Met de brandende auto's en natuurlijk de zombies. En volgens mij zat het ook een beetje in de richting van de Vampires Club. Hè?
Ja, dat zat op de pad bij de Vampires Club naar het wat nu het Traumatica gedeelte is.
Ja, ik heb er nog wel een leuk verhaal. Want wij waren op een gegeven moment dus uitgenodigd om Horror Nights te doen. Nou ja, ik ben en sowieso onze groep is gewoon te chicken om dat te doen, zeg maar, destijds.
Wij waren toen ook aanwezig voor Halloween.nl en Scare Zone. Uh-huh. En we hebben heel hard staan lachen hoe jullie door die Scare Zone heen gingen.
Nou, althans ik niet in ieder geval. Ja. Maar ik weet nog wel dat we door die Scare Zone dus naar de Vampire Club moesten en zo. En ik weet nog wel dat die zombies daar inderdaad rondliepen. En ja goed, ik ben altijd al heel erg op mijn kievieven als ik door een scare zone heen moet. Maar ik probeer dan ook te anticiperen wat die dingen doen. Dus op een gegeven moment komt zo'n zombie inderdaad op me af. En ja, weet je, die op een gegeven moment die wil dan zo'n soort van uithalen. Dus ik zet een stap opzij. Nicole, die loopt, mijn zus, die loopt achter mij. En die kreeg dus de volle scare.
Altijd mooi.
Ja, heerlijk.
Dan was jij de afleiding.
Ja, dan was ik de afleiding. Oh, en vervolgens hadden we natuurlijk de Horror on Ice deel 5.
Met Meester van Hellfire.
Ja, dat was volgens mij degene die zeg maar met een soort van cirkelzaag op zijn borst zat. Althans, hij had natuurlijk wel een metalen platen op zijn borst. En vervolgens
en daarmee vonk aan het doen. Die had een of ander schepwerk, zo'n hoogwerkertje.
Ja.
Waar hij mee kon scheppen en op 8 wielen kon rijden. En vuur mee kon spugen en dat soort dingen.
Hele gekke dingen tijdens.
Die show die was echt heel bizar. En het ging. Het miste daar de charmes van die eerste jaren met Mark Terenzi.
Was het verhaal technisch ook geen vervolg meer?
Het was wel een vervolgverhaal technisch, maar het ging niet meer ergens om. Het ging nergens meer naartoe.
Nee, en dat merk je ook wel in de laatste jaren. Dat ze dan vaak, zeg maar wel, het eerste deel is dan nog een stukje verhaal. En daarna dan dwarrelt het alle kanten op. Oké, dus dat was voor 2014. Dan hobbelen we door naar 2015.
Ja.
Dat vond plaats op 25 september tot en met 29 oktober. Op de vrijdag en zaterdagen. En op de zondagen 11 oktober, 18 oktober en 25 oktober. En dan vanaf 30 oktober tot 7 november was het dan dagelijks. Wederom van 8 tot 12 uur 's nachts. En hier zien we dan ook wel weer heel veel vergelijking met voorgaande jaren. Mm-hmm. Labor was er natuurlijk weer. Ja.
Eigenlijk weinig veranderd, gewoon hetzelfde spookhuis.
Ja, wederom ook van de Undead Delivery Corporation. Nightmare. Maar dan met als ondertitel Escape.
Dat was eigenlijk nog steeds het huis van de nachtkrab met al die slaapkamers.
Ook daar weinig veranderingen in
niet
in
heel veel.
Overigens hebben ze daar toen wel nog in dat jaar een speciale prank in Berlijn gedaan. Ik weet niet of je hem die gezien hebt.
Nee.
We hebben er een video van. Dat zullen we nog wel op YouTube zetten. Dat hadden ze op een gegeven moment. Je kent wel van die grote billboards. Hè, die dus dan onder zo'n spoorbaan hangen. Zeg maar met de advertising. Die was volledig roze. En daar hadden ze dus een scare actor hadden ze neergezet. Die was tegen de wand aangeplakt.
Oh ja, ik kan hem weer.
En vervolgens kwamen er gewoon archeologische mensen langs. En dan huppakee, volledig in de scare uitvoeren, zeg maar.
Altijd mooi.
Dan was er The Cave.
Ja.
En dat was meer over een 1000 jaar lang sombere grot die afgesloten is van de buitenwereld.
En dat was weer eigenlijk de overlay van...
De crypt?
De crypt, wat al de overlay was van Town.
Ja, dus dat was het riool, wat ooit het riool was.
Wat ook het riool was, dat werd toen gelig vanwege de crypt. En dat werd nu donkerbruin vanwege...
De grot.
De grot.
wat voor gemuteerde wezens kwam je zoal tegen?
Vooral vleermuizen, dat soort type wezens die eigenlijk ondergrond leven. En zo mensen die vlees aan het jagen waren op een oerinstinct.
Ik denk ook dat het zo'n beetje dezelfde route was als de crypt, hè?
Ja, nog steeds.
Dan hebben we wel weer een nieuwe maze. Dat is de Big Shoe Casino.
Oh, dat was een favorietje.
Die was vertel, leuk. Vertel.
Ja, dat was eigenlijk gewoon een casino, maar gerund door clowns.
Oké, hoe moet ik me dit voor gaan stellen?
Je komt echt binnen in een casino met allemaal casinomachines en dat soort dingen. En je ziet erachter zie je al een soort glaswand. En daar lopen gewoon clowns al rond en lol te trappen en jou belachelijk te maken. Totdat je naar achteren gaat en achterkomt wat er eigenlijk in dat casino allemaal gebeurt. Eigenlijk alles wat je... Ja, eigenlijk alles wat een casino kan gebeuren. Dus je had een backstage steegjes, je had natuurlijk lijken, natuurlijk werd er met geld gerommeld, natuurlijk al dat soort standaard dingen wat je in een casino tegenkomt. Maar het zag allemaal tiptop uit met werkende machines en het klopt gewoon helemaal.
Oké, en dat was deze ook door Jora Vision Leisure Expert Group gemaakt?
Ja.
Dan was er The Curse of the Mummy. En dat is dan dat heeft dan het verband met een Egyptische archeoloog die dus een graftombe, zeg maar, min of meer bezoekt van een mummy.
Mm-hmm.
En die wil zijn eigen zombieleger gaan maken als ik het wel heb.
Ook weer een...
Ook weer naar de Undead Delivery
Company. Ja, ik wou net zeggen, ja.
Alleen wat de grap was, is dat hij nu, waar hij de voorgaande keren eruit ging op die plek waar de uitgang van dat Dead Inside 2.0 zat.
Mm-hmm.
Dat werd nu de ingang van het huis.
Oh, dus ze hebben hem, zeg maar, omgedraaid.
Ze hebben hem omgedraaid, het zombiehuis.
En dat was nog steeds in het gebied van...
Was nog steeds in het gebied van Poseidon.
Wat ons brengt bij het volgende beest, Dimension. En dat gaat inderdaad over die Mr. X die een soort van serum heeft, waarbij hij zeg maar oneindig leven heeft. Maar hij moet daar wel voor in ruil voor de mummie een soort van zombieachtig legervorm creëren. Want hij heeft een soort, dat serum heeft hij gekregen. Maar als je hem iets wat modificeert, dan veranderen mensen in zombies.
Mm-hmm. Heb jij hem ooit gedaan?
Ik heb hem nooit gedaan.
Het was eigenlijk een huis meets escape room.
Okay.
Hij zat op een gegeven moment, als je een shockster pas nam, zat hij er standaard bij. Maar je kon hem ook nog los erbij boeken. Ja, het was aan te raden om dit met een shockster te doen, want je was ongeveer, denk een half uurtje tot 45 minuten was je bezig. En je kon dan achteraf ook nog in de bar blijven hangen, de exclusieve bar die erbij zat. Je kwam echt in een hele mooie kerk binnen. Daar was de pre-show. En vanaf daar ging jij verder het huis in. En in elke kamer kwam je een opdracht. Tot aan dat je de arm door een muur heen moest steken. En alsof het leek alsof de armen afgehakt zouden worden.
Wow.
Totdat je in een kamer komt waar de muren dicht werden gezet. En waar je blijft dwalen. Totdat de muur weer open zat. Tot op een plek waar je een puzzel moest oplossen. Maar in je groep zat een plant. Een plant is iemand die bij de acteurs hoort. En die op een gegeven moment weggesleept kon worden. En zeg maar afgehakt kon worden. Op een andere plek zat geen groep van twee plants eigenlijk mee. Op een andere plek werd die persoon ook uit de groep gepakt en werd in een oven gesmeten. Dat soort dingetjes zaten allemaal in dit huis. Wat eindigde in een soort klein theatertje met een minishowtje. En als je daaruit ging, kwam je in een backstage bar terecht.
Oké. Maar dat betekent ook, want hè, als jij dan daarin gaat, zeg maar, dan moet je dus met elkaar dan ook Duits of Engels praten. Of ja, hoe zat dat?
Het was allemaal Duits. Ik kan het gelukkig redelijk verstaan en begrijpen. En alles werd continu uitgelegd met tv-schermen van Mr. X in de kamer wat je moest doen. Dus je werd continu meegenomen van kamer naar kamer in verhaal.
Was het ook wel vernieuwend voor die tijd?
Het was vernieuwend voor die tijd omdat het de eerste keer was dat ze Halloween een spookhuis met een soort escape room mixte.
Oké, okay, bijzonder.
Alleen het was een upcharge van dag 20 of 25 euro of zo.
Oh, dat is dan. Maar goed, was het wel waard dan?
Ja, om hem één keer gedaan te hebben. Ik zou hem niet iedere avond doen.
Maar dan had je volgens mij denk ik ook wel beperkte capaciteiten.
Ja, het ging weer richting de capaciteit van het eerste jaar. Dus ze konden ongeveer weer 100 man per uur
binnenlaten.
En het lag bovenop die berg die je nu nog bij het Grammatica hebt.
Ja, die ook als een scare zone nu gebruikt wordt.
En wat dus wel al gelijk een heel tof uitzicht gaf over het gebied heen. En deze was ook weer gebouwd door de Leisure Expert Group.
Nice. Dan hadden we natuurlijk nog een aantal scare zones, waaronder natuurlijk de Nachtkrab Forest, die er was. Als, denk hetzelfde als voorgaande jaren. En de Excavation Scare Zone. En dat was dan een soort van opgravingslocatie van de Undead Delivery Company.
Eigenlijk hetzelfde als de zombie scare zone de afgelopen jaar bij het platform van Poseidon.
En natuurlijk de horror show nummertje 6.
En nog steeds met Master of Hellfire.
En hoe was die?
Gewoon los. Eigenlijk allerlei losse elementjes bij elkaar. Okay. Niet echt een heel groot verhaal. En ja, het was niet meer de horror on ice zoals je in het beginjaren met Mark Terenzi had. Dat was echt een verhaal wat doorging. En dit was gewoon, het is een horror ice show. Zoals wat je verwacht van horror ice show.
Ja, okay.
Meer variété.
En vanaf 16 oktober werd dan ook nog de Geisterslangen, een reizend kermend spookhuis werd er toegevoegd. En die is destijds door Makkerijts gebouwd. Dus dat was als extra aanvulling.
Omdat ze dat nodig hadden om de drukte kwijt te kunnen.
Dan gaan we naar 2016, wat wel denk ik een bijzonder jaar is, bijna.
Dat was 10 jaar Horror Nights.
En het laatste jaar eigenlijk van de Horror Nights, want daarna gaan we over naar Traumatica. Maar goed, laten we eerst even deze nog even doen. Vanaf 23 september tot 25 oktober op de vrijdagen en de zaterdagen, plus dan de zondagen 2, 16 en 23. En vanaf 26 oktober tot 5 november eigenlijk dagelijks.
Ja.
Wederom van 8 tot 12 uur 's nachts.
En ondertussen zijn de aantal acteurs van 150 acteurs naar 270 acteurs gegroeid.
Best veel als je dat toch over de loop van de jaren kijkt. Hoeveel acteurs dan mee doen.
Ja, maar als je ziet hoeveel spookhuizen in die tijd erbij zijn gekomen, dan heb je dat wel nodig.
Want we hebben het over 5, 6 spookhuizen, dus ja.
Een spookhuis heb je gauw 20, 30 man een acteur in staan. Scarezone heb je ook gauw 10 tot 20 man. Dan tikt dat vrij hard aan.
Ja, uiteindelijk zijn ze wel weer terug naar 7 visagisten gegaan. Blijkbaar hebben ze efficiënter weten te doen.
Alleen zijn ze met meer maskers gaan werken.
Je merkt wel dat trouwens de buitenruimte wat groter is geworden. 22.000 vierkante meter. Binnenoppervlakte is 2500 vierkante meter. Dus ook daar een lichte groei. Dus uiteindelijk een totale oppervlakte van 24.500 vierkante meter aan evenement. Dan de Mazes, de Temple of the Undead. En dat gaat wederom over de Mr. X, die eigenlijk uit de voorgaande jaren naar boven kwam. Want die heeft het helaas niet gered om zijn ondode leger te maken. Dus moest hij sterven. En voor zover ik weet is er een soort van reddersoperatie aan de gang.
Ja.
Om hem te redden.
En dat is weer op dezelfde plek als Poseidon. En de ingang zit eigenlijk bij het Traumatica terrein.
Ja, dat is volgens mij het enige spookhuis wat ik heb gedaan.
Oh ja?
Ja, want ik heb één spookhuis gedaan. Dat was een keer 's middags.
Ja, die en dat is een jaar 's middags open geweest.
Ja, en dat was 2016. Het eerste jaar dat ik met Halloween in Europa Park was. Was als je dan onder het paard doorliep gelijk aan de linkerkant.
Ja.
Dat was vreselijk. En dat was normaal voor 16 plus, hè, kan nagaan.
Oh.
Ja, daar ben ik in geweest.
Jeetje.
Ja.
En dan zegt hij dat hij er niks mee heeft, hè?
Zo ja, hallo. Ik wilde het wel een keer proberen natuurlijk.
Hij zat zo stil de hele tijd. Ja.
Nou, dat was mijn aandeel in deze aflevering. Ja,
de grootte van het spookhuis was 500 vierkante meter. En uiteindelijk moest je zelf 200 meter afleggen, Javert. Dus wat dat betreft.
Ja, die heb ik gesprint.
Dan was er Nightmare Revenge. En net zoals de voorgaande jaren met Escape en Nightmare was het denk ik ook niet super vele verandering daarin. Wederom over de Nachtkrab.
Mm-hmm.
Die had 13 themakamers, 300 meter vierkante meter oppervlakte. En dat was dus 175 meter lopen.
En zowel binnen als buiten.
Wat wel bijzonder is natuurlijk.
Ja, want ze hadden buiten weer dat stukje nachtkrabforest erbij gebouwd.
Dan was er Big Casino met de ondertitel Rien ne va plus. Oftewel niet meer inzetten. En ik weet niet in hoeverre daar nog veranderingen waren.
Eigenlijk minimaal.
Marceo, gewoon... hashtag Marceo vroe.
Ja, precies.
Ja, vroei.
Er waren 7 themakamers, 300 vierkante meter oppervlakte en ook daar weer 175 meter dat je moest afleggen. Dan The Cave Unleashed. Ook daar veel veranderingen.
Nee.
Gewoon weer hetzelfde.
Ja, okay. Dat jaar was echt eigenlijk alleen het tienhuis waar we nu bij komen. Eigenlijk wel de toppuntje van de editie.
Ja, want 10 staat natuurlijk voor 10 jaar.
10.
Ja, precies.
10.
10. Nee, hij heette 10, maar dat staat dus voor de 10 jaar Horror Nights. En dat was eigenlijk dat je dat een bedrijf, dat heet Endorphin, wat een soort van
portals
gemaakt heeft, hè? En daar ging je van, hobbelde je eigenlijk van
Horror Nights en Horror Nights.
Hoe was dat?
Voor mij als stuk van herkenning geweldig. Want je begon echt bij het allereerste jaar terug naar Hell's Inn. Dus je begon echt weer met die seriemoordenaar met die plastic zakken over zijn hoofd. En dat soort dingen. Je kwam echt langs die hunten. Je kwam weer langs het museum. Je kwam weer langs de asylum. Je kwam echt zo Rosemary kwam je weer tegen. Je kwam zo al die iconische dingen. Een stukje takeaway kwam je tegen. Je kwam echt langs al die bekende iconen en bekende huizen, die kwam je weer tegen in dat huis.
En was dus het
was voor mij één groot feest der herkenning.
Is het dan ook zo dat ze dan die themakamers echt ook weer hetzelfde na hebben gebouwd als van Hell's Inn en zo?
Ze hebben echt weer de themakamers zo opgebouwd als een kamer uit dat jaar.
Vet.
En dat is misschien voor jou wat lastig te herkennen, maar de scare actors, waren die dan ook hetzelfde? Of waren dat dan wel gewoon scare actors die...
Ik denk dat het scare actors gewoon waren die nu aan het werk zijn.
Oké. Okay. Mm.
Want ze hadden eigenlijk gewoon... Dit was een layover over het Labor House.
Uh-huh.
Dus je begon ook echt eerst met het busje waar je naar binnen ging. Daar zat de eerste... Nee, daar kwam je eruit volgens mij, dat busje. Ja, want je ging echt door zo'n tunnel ging je naar binnen. Je kan die tunnels tegenwoordig nog zien... Die stonden vorig jaar, of het jaar ervoor, in de Rotters area. Daar heb je grote tunnels, soort grote tunnels. En dat waren de tunnels van deze, van dit spookhuis.
Oh, oké. Okay. Zo leer je nog eens een keer weer wat, hè, in deze podcast.
Maar dat was echt gewoon een eerbetoon eigenlijk aan 10 jaar Horror Nights.
Ik vind het wel heel tof dat ze dat zo doen dan op die manier. Dat je dan toch nog weer flashbacks hebt.
Ja, en je ging langs eigenlijk al die scènes. De bekende huizen ging je langs. Ook weer een lesje expert.
Uiteindelijk had het iets van 14 themakamers. En 320 vierkante meter aan oppervlakte. Waarbij je dus 200 meter pure vreugde had om er doorheen te lopen. Dan was er nog de mansion. En dat gaat wederom over het mansion van Mr. X. Maar dit keer was het meer een soort van escape room, als ik het wel heb. Hè?
Ja, dat was het in het begin al toen ik hem heb gedaan. Deze editie heb ik overgeslagen, want ik had toen zoiets van... voor €25 nog een keer doen, vind ik een beetje overdreven.
De mansion zelf was 450 vierkante meter groot. En er zaten inderdaad intense en interactieve effecten in. Maar dat zat natuurlijk het jaar daarvoor zat het er ook al in.
Ja, het is alleen wat meer gemarket als een escape room dan het jaar daarvoor.
Ja, en de lounge en bar waren daar natuurlijk ook nog.
Mm-hmm.
Dan was er Forgot Ten Forest. Dat was een scare zone. Met magische duivelse wezens. Ik weet niet, heb je die ook gedaan?
Die zat op de plek waar het Immerwiede Zondaggebied opgenomen werd.
Ah, ja.
Ah, ja, dat is... Ja.
Dus de doorloop van Poseidon naar het Traumatica gebied.
En dat is ook een van de weinige momenten, los even van Immerwiede Zondag, dat je daar kunt komen.
Klopt. Of vroeger toen er nog Halloween shows gegeven werden.
Dan was ook nog Off Limits, ook een scare zone. En die lag eigenlijk naast de Temple of the Undead.
Ja, weer bij de splash zone van Poseidon.
En daar zullen ongetwijfeld veel zombies hebben rondgelopen, volgens mij. Dead End Street. Met de brandende autolijn.
Dus daar is hij weer. Ja.
Dat stukje achter Pegasus.
Volgens mij hebben ze daar heel wat auto's hebben ze verbrand, volgens mij. Waren daar ook niet zeg maar mannen met kettingzagen en zo? Of,
altijd.
Altijd, hè? Af en toe hoorde je daar weer van die dames schillen daar zo. Echt waar. Mm-hmm. Altijd een vrolijk en dierbaar onderwerp. Dan was er natuurlijk Horror on Ice nummertje 7.
Ja, de laatste Horror on Ice.
En Vloeg der Cassandra, Matterhornblitz, Abenteuer Atlantis. Coast Reality, heb je die ook gedaan?
Ja.
Hoe vond je dat?
Hij paste op dat moment nog niet in het Horror on Ice plaatje voor mijn gevoel.
Oh.
Omdat je al richting vampieren en dat soort dingen ging jagen in Abenteuer Atlantis. Wat echt wel een toffe ervaring was. Maar wat nu met Traumatica beter past.
Ja.
Hm, ja.
Want hij is, tijdens Traumatica wordt hij ook nog steeds ingezet.
Werd inderdaad ingezet. Want het laatste jaar was hij niet open meer.
2019 heb je het dan over.
Ja, 2019. Oh, ja. Ja.
2017, 2018 kon je hem nog doen.
Ja.
En natuurlijk, ja goed, de Matterhornblitz en de Pegasus die waren ook open. De Night Coaster. En de Geisterslangen stond ook weer vanaf 14 oktober op het terrein.
Ja, en op dat moment hadden we wel zoiets van... Horror Nights is nu wel veel jaren hetzelfde gebleven.
Ja.
Want het was gewoon steeds meer van hetzelfde. Het veranderde op dat moment niet. En toen opeens kwamen ze in 2017...
Met
Traumatica.
Traumatica.
Wat echt een wereld van verschil was.
Letterlijk en figuurlijk. Want sowieso voor mensen die het hele backstory van Traumatica willen weten. We hebben daar nog een aparte podcast over gemaakt. Met daarin hoe het hele verhaal loopt. Ook inclusief alle comics en de hele toko erbij. Dus luister vooral die terug. Maar inderdaad, Traumatica, dat is ook een van de eerste horror nights die ik dus ook heb kunnen doen. Mm-hmm. Ze hebben daar ook qua opzet hebben ze wel wat van. Want vroeger was het inderdaad altijd scare actors die dan de bezoekers gingen. Maar hier interacteerden ze ook met elkaar, hè?
Ja, want je merkte ook echt dat sommige scare actors, sommige fractions zoals ze het noemen, ruzie hadden met elkaar of weer in dienst stonden van elkaar. En ook als jij als bezoeker een t-shirt aantrok van een bepaalde fraction, dan was jij deel van die fraction. Wat inhoudt als je een shadow shirt aan had, dan waren de shadows opeens heel erg aardig tegen je. Maar had de pack een hekel aan je.
Ja.
En dat merkte je in het spel van hun.
Misschien nog wel even voor de snelle overzicht. Er zijn 5 factions inderdaad. De shadows, de pack, de ghouls, de resistance en de fallen. Nou, ja. De shadows zijn natuurlijk de vampieren. Die hebben na zeg maar de apocalyptische omgeving hebben zij de wereld overgenomen. De pack die zijn de weerwolven. Die helpen de shadows af en toe bij hun...
Maar doen het liefst wat ze zelf zin in hebben.
Precies, want het is een grote motorbende. Valt daar mooi bij, samen. De Resistance is nog de laatste groep mensheid die nog overgebleven is. Die zichzelf behoorlijk met wapens en
cyberachtige
omgevingen hebben overgenomen.
Waar er ook steeds minder van werden naarmate Traumatica vorderde.
Uiteraard. Dan hebben we natuurlijk de Fallen. Dat zijn
de laatste overgebleven normale mensen die met allemaal magie aan het werk zijn.
En ook de shadows nog te dienst staan. Dus de vampieren. Want die zijn echt wel de onderkruipsels. En die hebben dus ook tekens op een lichaam staan van de shadows.
Ja, want die Fallen die willen toch eigenlijk ook vampier worden. Maar dat zijn ze nog niet of zo. Of
klopt,
die willen
inderdaad.
Een beetje...
En dan heb je nog
de ghouls,
wat dan weer vampieren zijn. Die dus
gevallen zijn.
Ja, uiteindelijk inderdaad. En zeg maar van dode mensen het bloed hebben gedronken. Ja.
En wat mij eerste opviel bij Traumatica was, je komt binnen en in plaats van dat je gewoon terrein op ging, begon het gelijk al met een pre-show.
Ja, want elke opening werd inderdaad zo'n... Alle factions werden dus
voorgesteld.
Voorgesteld.
En werd het verhaal voorgesteld van die editie.
Overigens wel grappig om te noemen, want... natuurlijk begon het in eerste instantie als Traumatica, maar later hebben ze toch heel snel nog weer Horror Nights erachteraan geplakt, want dat was eigenlijk zo'n begrip geworden dat toch uiteindelijk...
Dat mensen niet snapten wat het was.
Ja, dat ja. Nou, van alle factions waren natuurlijk huizen. Mm-hmm. Waarvan de Resistance Operation Rage. Die had ongeveer 14 themakamers. Die was 310 vierkante meter groot. Dus vergeleken met voorgaande jaren eigenlijk niet super veel groter.
Nee, want ze zijn gewoon in die standaard tenten qua formaat blijven werken.
Ja, hoewel trouwens...
Alleen wel meer een façade ervoor, waardoor het veel beter eruit zag.
Overigens zijn die huizen wel vast, hè? Want dat zijn nu wel loodsen geworden, ja. Min of meer. Vroeger was het inderdaad van die party, grote partytenten en dat is nu wel een vaste loods geworden.
Ja, want als je in de...
Silverstar zit, kan
ja,
je het zien.
Ja, dan kun je gewoon nog al die huizen... Maar ook vanuit de Eurotower kun je het heel goed zien.
Ja. Ja. Dan was er The Fallen, The House of the Familiars. Dat was dus de groep die dus de Shadows probeerde te pleasen.
De kontenkruipers.
De kontenkruipers, ja. 9 themakamers, ook daar 310 vierkante meter oppervlakte, 130 ja. meter lopen. The Shadows, The Legend of the Blood. Dat was overigens de leidende groepering. Want elke, ja. elk jaar heeft zijn eigen leidende groepering. 13 themakamers. En dat was ook eentje die toegang gaf op 2 verdiepingen, hè?
Je kon daar boven binnen en daarna ging je naar beneden. In het derde jaar was het stuk boven ook toegevoegd aan het spookhuis. Is 2 jaren niet. Want daar heeft in het tweede jaar heeft daar een geheime bar gezeten voor de familie Mac.
Ja. The Ghouls, The Journey into the Darkness. 12 themakamers. Ook daar weer 310 vierkante meter groot.
En dit spookhuis was overdag open voor de daggasten.
Ja. The Pack, The Silver Bullet Bar, is een... had 12 themakamers en ook daar 310 vierkante meter groot en 150 meter lopen.
Was nou die dat huis van de Shadows nou ook het meest heftige huis, omdat het de leidende groepering was, of dat niet? Want ik begreep dat de Resistance niet zo heel spannend was, of tenminste niet zo heel spannend was. Als je het zou beginnen, zou je daarmee eigenlijk moeten beginnen.
Ja. Ja.
Ontloopt elkaar niet veel. Ik denk dat Ghouls misschien voor mensen nog het engste huis is standaard, omdat hij wat claustrofobischer overkomt. De Pack vind ik altijd wel tof. Gewoon het hele sfeertje wat er hangt. Dat begon het eerste jaar gewoon normaal. Daarna komen we zo wel verder wat ermee gebeurd is. Met het hele Roxy verhaal.
Mm-hmm.
Maar dat had altijd wel gelijk een goed sfeertje.
Ja.
En wat wel tof was, is als je gelijk al het verhaal hebt, dan zag je dus de characters vanuit andere fractions in de huizen van de ander zitten. Dus zo kwam je een Shadow tegen in het huis van de Resistance.
Ja.
Waar ze op aan het experimenteren waren.
Oh ja, dus die Shadow was dan ook bezig met daar de boel aan te vallen. En die Resistance was ook dan daarmee bezig. Die had ook interactie, zeg maar.
Die hadden interactie.
Oh, dat is wel leuk.
Was er ook.
En kon je er dan gauw voorbij zonder de scare te krijgen?
Eigenlijk was het de afleiding om je de scare te geven.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Maar dat maakte hem wel uniek. En dat maakte de hele backstory wel uniek.
En dat is wel, ja, dat was ook wel, dat vond ik wel bijzonder. En zeker omdat ook dus de scare actors met elkaar, zeg maar, konden interacteren, was dat zeker bijzonder.
Mm-hmm. Waren er nou ook scare zones, Marvin?
Jazeker, er waren er 3. The Battle of Fort Traumatica, Shadow Bay en Gypsy Hollow. En die gypsies, dus de zigeuners, die hebben uiteindelijk niet een hele grote rol gekregen. Die waren wel meer op de hand van de Pack. Dus ja.
En daar hebben ze op een gegeven moment nog een extra spookhuis neergeknald tijdelijk.
Ja.
Om de druk aan te kunnen.
Shadow Bay was natuurlijk over de vampieren. En Battle for Traumatica zag je eigenlijk alle fractions.
Alle fractions, die kregen daar een stukje. En dan was er natuurlijk Rise of the Shadows, de show. Wat eigenlijk het verhaal, de backstory gaf over hoe de Shadows de macht hebben gegrepen in Traumatica.
Ja, dat is dan die ijsshow. En hoe was die?
Die was wel weer beter, omdat er weer echt een verhaal in zat.
Mm.
Althans het eerste gedeelte en daarna was het dan weer een beetje variété.
Ja, ja, ja.
Dan hobbelen we door naar Traumatica 2018. Die vond plaats op 26 september tot 3 november. En dan vaak de vrijdagen en de zaterdagen alleen. En daar deden eigenlijk 2 nieuwe karakters hun intrede. Hè?
Ja, ik denk dat ze de Undead Delivery Company hebben gebeld voor de rotters. Ja.
Moest er toch weer bij zijn.
Alleen op dat moment werden de rotters nog niet genoemd. Niemand kende ze.
Nee, klopt.
Het was er opeens in een scare zone. En wel groot in alle media aangekondigd was Myra.
Ja, en daar werd ook, een speciale video over opgenomen door Mac Media.
Ja. Ze had een beetje de rol van Eddie de Clown, toch? Ze was een beetje degene die de boel aanstuurde.
Ja, zij is tegenwoordig wel de main character. Die heerst over alle fractions.
En komt zelfs weer terug in Yulby.
Uiteraard. Maar dan weer in een goede vorm. Want dat is weer een andere tijdslijn en andere zone. Maar goed.
Maar we weten niet hoe ze zitten in de Traumatica-reeks.
Als slechte, slechterik. Dat dan wel.
Als eindbaas.
Als eindbaas, ja. Uiteindelijk deden er 270 acteurs mee in die tijd, hè?
Ja, en dat is een beetje hetzelfde als het laatste jaar Horror Nights.
Ja.
En nog steeds ongeveer vergelijkbare hoeveelheid bloed en siliconen en make-up en dat soort spullen.
Ja. Dan hebben we natuurlijk nog steeds de vijf huizen die daar die er zijn van The Fallen. The Ghost of Madness. Dat heeft ook te maken dat dan het thema verder evolueert.
Ja, hun werden gek.
Uiteraard. 12 themakamers. Dat waren er 3 meer ten opzichte van 2017. Dus een kleine makeover.
Ja, en een paar meter meer.
Een paar meter meer lopen. 25 meter meer lopen. The Pack. Dat was de Gang War.
Mm-hmm.
En dat was ook de leidende groepering.
Ja, dat jaar ging die over Roxy, die eigenlijk de gang over heeft genomen.
Ja, want er waren namelijk wat sterkere weerwolven in de buurt.
En dit jaar eindig je dus ook echt in de bar waar een extra stuk bij kwam.
Ja, 13 themakamers, eentje meer dan voorgaande jaren. Verder hoef je er niet echt langer voor te lopen. Ghouls, Evolution, 12 themakamers.
Nog steeds het grottenstelsel, alleen ontpopten ze zich meer als evil wezens dan het schichtige in de donker zittende wezen.
Wat het eerder was. 120 meter lopen. Resistance Operation Reboot, waarmee ook de cyborg-achtige operatie eraan te pas kwam.
Ja, dat vond ik een beetje vaag, maar goed. Dat moet je in de verhaalaflevering maar luisteren. Want, ja.
13 themakamers, eentje minder dan voorgaande jaar. En er was er nog Shadow Reborn Riot, waarbij dus de Fallen in opstand kwamen tegen de Shadows. Die probeerden hun huis klein te krijgen, zeg maar. 12 themakamers, ook eentje minder dan voorgaande jaren.
Ja, en hier hebben ze dus voor het hele huis grotendeels verbouwd. Omdat de looproute ook omgegooid werd.
Aha, want dan begon je ook, zeg maar, boven?
Je begon boven, alleen binnen was het heel anders qua indeling.
Ja, dat heb ik dus niet kunnen zien. Dat is top dat je dat even aanhoudt.
En dit is dan het eerste jaar dat ze die bar hebben gebouwd. Want die tweede verdieping is toen toegevoegd. Het jaar daarvoor kwam je beneden binnen. En nu kwam je boven binnen. Als je dan boven ook keek, je liep daar in het eerste jaar tegen een deur op.
Mm-hmm.
En daarachter zat een extra experience. Die hebben ze een paar avonden geproefdraaid. Alleen het was nooit open. Er ging op social media ook, dit is het codewoord. Als je het codewoord zegt, dan kan je naar binnen. Alleen op de avond dat ik er was draait die experience.
Ah, dat is dan wel jammer.
Dat is dan wel weer jammer. Maar dat was de plek waar nu in 2019 de Not Alone Experience ook startte. En waar het Spokus ook echt begon.
Daar hebben we zo meteen nog wel eventjes iets wat meer over. Er waren er ook nog een aantal scare zones. Dennis?
De Battle for Traumatica natuurlijk weer.
Is dat gewoon weer free for all met de factions, zeg maar? Ja.
Dan op de plek waar eerst de mansion heeft gestaan, kwamen opeens beyond Traumatica, dus buiten Traumatica, de rottes aan bod. Volgens mij was dat rottes, stond dat er nog niet bij.
Nee, klopt inderdaad. Dat was al apart. En er was een soort van portal geopend. En dat werd dan weer in de show gementioned.
En die portals die er waren, dat waren dus de portals die van Ten van dat huis nog over waren.
Bijzonder weet je.
Hell on Wheels?
Laat me raden. Brandende auto's.
Ja.
Dat kan natuurlijk niet ontbreken.
Uiteraard.
Nee. En de Uprising.
En dan was er ook nog de Traumatica Show Rebellion. En die vond elke avond plaats om 9:00 en 10:30.
Dat was?
Dat was de ijsshow.
Oh, de ijsshow. Ja. Hoe was die, Dennis?
Het verhaal ging weer verder, maar ik vond hem dat jaar niet zo boeiend.
Nee, ik vond hem ook zelf niet zo super sterk daarin. Okay. En dan eigenlijk bijna het laatste jaar, hè?
Ja, 2019.
En dat vond plaats tussen 25 september en 2 november.
Het eerste jaar met Not Alone Experience.
Klopt, ja. En dat, wat was dat voor experience?
Ik ken een aantal mensen die hem hebben gedaan. Bovenin de Shadow Set, die bar waar we het net over hadden. En die bar, daar werden mensen opgevangen. Daar kregen ze een soort erotische VR-video te zien.
Oké.
Okay. Wat echt weer typisch Mac is.
Ja.
En daarna werden ze één voor één meegenomen om door ghouls en shadow spokers heen te gaan, maar met lichten uit. Ze kregen alleen maar een light.
Zo'n breekstokje?
Zo'n breekstokje kregen ze mee. En dan ging ze door het spokers heen, terwijl het hele spokers vol stond met alle acteurs.
Oh my god. Heb jij hem gedaan?
Nee.
Durf je dat niet?
Ja, maar ik vond €250 iets te veel voor het goede.
Ja, oké. Okay.
Ik heb ze dan toch maar gewoon liever met licht aan.
Ja, mij lijkt het wel echt een hele vette experience. Maar als die zeg maar €150 minder was geweest, had ik er misschien over nagedacht.
Ja, dat snap ik ook.
Zoiets
wel,
moet Maurice eigenlijk eens gaan doen van Team Talk, hè?
Ja, dat
die,
vind ik.
Dat, die roept altijd dat hij niks eng vindt en het allemaal niet zo spannend vindt. Maar misschien moet hij dat maar eens gaan doen.
Dan kan ik hem een keer in contact brengen met wat Belgische vrienden die echt die extreem hands doen.
Ja. Oké, okay. Spannend.
Ja. Dus Maurice, als je luistert. Ja.
We hebben nog wat voor je. Nee. Ja, ja. Vervolgens hadden we natuurlijk weer de vijf huizen. De Fallen was een
stil.
Stil.
De Pact met Moondust.
Yes, en dat was namelijk een goedje wat ze bedacht hadden om toch snel als weerwolf te kunnen veranderen. De Ghouls Incubation, dat was ook trouwens de leidende groep van dat jaar.
Een erg sterk spookhuis dat jaar.
Ja, en daar hadden ze, wat je ook al eerder noemde in een eerdere aflevering, zeg maar die kussens, die ik weet niet hoe...
Een claustrofobia.
Ja, precies. Dat je daar doorheen moest. Overigens hadden ze verder daar geen acteurs achter gezet, dus dat scheelt alweer. Maar...
Dat gaat je niet lukken.
Nee, want je moet daar de zaak vol blazen met lucht. Mm-hmm. Maar... En de Resistance, de Operation Invasion.
Zij werden aangevallen.
Ja, door de Rotters.
Yes.
Die kwam je er overigens ook tegen in de attractie. Shadows, die probeerden zichzelf te herpakken in de Redemption. En vervolgens hadden we natuurlijk nog wat aantal scarezones. Frontline, Hunting Ground en No Man's Land.
Ja, en tijdens de Horror Nights waren er twee shows. De Myra Moon Mistress Show. En de Traumatica Show Rebellion.
Beide op ijs?
Nee, de Traumatica Show was op ijs. En de Myra Moon Show die was op de plek waar Immer Wieder Sonntag altijd is.
Ja, hoe was die ijsshow?
Niet zo heel sterk.
Nee, maar kan je eerlijk zeggen. Ik bedoel...
Ja, overigens was trouwens die Myra Moon, de show, die was wel heel tof. Want daar kwam je dus ook wat meer
Van de backstory van Myra Moon. Omdat we dat in het eerste jaar eigenlijk nog steeds niet snapten. Wat deed zij daar nou?
Ja, ja, en hoe staat zij in relatie met de andere omgevingen?
Mm-hmm. Ja, en dan 2020.
Ja, dat is alleen de Yubi Expansion. Ja. Ik heb mezelf helaas niet kunnen doen.
Ik ook niet.
Er schijnen wel easter eggs naar de toekomst ook van Traumatica in te zitten. Dus ik ben heel benieuwd.
Maar je kan het hele jaar door blijven doen.
Ja, dat is wel tof.
Want hij draait gewoon als 10 minuten Yubi. Dus ik heb zoiets van, als ik binnenkort een keer die kant op ga... Het is een mooi moment om te proberen, maar ik hoef nu niet die extra scarezone die ze erbij hebben gebouwd voor oktober.
Die 450 meter lange scarezone.
Ja, voordat we afsluiten, Marvin, je had nog een leuke lijst gemaakt met wat er met de prijs is gebeurd, hè, ja, van de horror events.
We begonnen vrij goedkoop in 2007, €15. 2008, €17. Dan 2 jaar, €19. Dus 2009 en 2010. 2011, €20. En dan gaan we heel snel omhoog. 2012, €22, €24, €25, €26. Vervolgens de 2016 met 10 jaar bestaan, €28. En dan krijgen we eigenlijk Traumatica. En dan gaan we richting €31, €31,5 en €35.
Die laatste stap is wel heel groot ineens. Bij ineens €4,50 naar boven.
Ja. Ja.
Ondertussen verkopen ze wel uit.
Ja.
Ja, want bij Traumatica weet ik toevallig is het inderdaad 5.000, 5.500 inderdaad bezoekers wat ze binnen kunnen laten.
Maar als je op zo'n dag bent en je wil alles zien, dan wens ik je heel veel succes.
Dan ben je eigenlijk wel...
Want dat gaat je, als het uitverkocht is, gaat je het niet lukken om alle spookhuizen te doen en ook de ijsshow te zien. Dat gaat je niet lukken.
Nee, maar de ijsshow kun je volgens mij ook buiten Traumatica omzien, hè?
Nee.
Niet?
Deze show draait alleen met Traumatica.
Oh, ik dacht dat het altijd draaide.
Wat dan wel een aanrader is, inderdaad een Shockster pas. Dan betaal je inderdaad wel €60. Maar dan heb je wel voorrang inderdaad op de huizen.
Ja, en die is tegenwoordig in combinatie met je entree. Hij is soms in combinatie met je entree geweest. Hij is soms zonder entree geweest.
Klopt inderdaad, ja.
Oké.
En dan is eigenlijk de strategie, doe eerst 1-2 huizen gewoon normaal. Want dat kan ook inderdaad. En daarna gebruik je Shockster pas. En dan heb je eigenlijk het beste.
En dan kun je nog 2 huizen extra doen bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Oké, helder.
Nou, dan zijn we er aardig doorheen.
Ja. 3 lange afleveringen over Halloween.
Nou.
Ik er ook weer even vanaf voorlopig. Hè? Nee, Dennis, voordat wij afsluiten. Zijn er nog dingen die mensen moeten opzoeken als ze meer over jou willen weten?
luister wat Scarepot afleveringen, zou ik zeggen. Kijk even wat meer dieper in de scare- en Halloween-industrie. Want er zijn zoveel ook mooie kleine eventjes. Naast natuurlijk zoiets als Dramatica. Naast natuurlijk iedereen kent de Halloween Horror Nights. Iedereen kent Fright Nights. Dat soort dingen. Maar kijk ook eens naar wat kleinere events zoals een Scare Me, een Horror Zone. Wat qua ervaring eigenlijk soms niet onderdoet voor de grote jongens.
Nee, dat snap ik ook wel. Ja. En dat is zeker al gewoon aan te bevelen.
Ja. En dat al die informatie kan je bij Scarepot vinden. Die kan je bij Scarezone vinden. En als je mij wil vinden, kan je ook bij pretpark.club kijken.
Uiteraard.
Ja, leuk. Marvin, kunnen de luisteraars ons nog ergens volgen?
Dat kan via de social media. Facebook, Twitter en Instagram via de handle AfterparkLounge. Of je kunt natuurlijk altijd een mailtje of een voiceberichtje sturen naar apl@vijfzintuigen.nl.
Ja. En voordat ik afsluit, heb ik nog iets meegenomen voor Dennis. In mijn mooie koptelefoontas. Kijk hoor.
Oh.
Kijk eens. Een Afterpark Lounge pin.
Dankjewel.
Alsjeblieft. Veel plezier ermee.
Cool. Hey, Dennis, bedankt voor dat je wilde aanschuiven en je ervaring wilde delen met de luisteraar.
Jullie ook bedankt dat ik de gast mocht zijn.
Ja.
Ja, dan zou ik zeggen, auf Wiedersehen en tot ziens in Europa Park.
Tot ziens in Europa Park en bedankt voor het luisteren.
En keep it scary.
Mm-hmm.